Goedemorgen allemaal, van harte welkom. U die hier bent, ouderen, jongeren, kinderen, ook van harte welkom. Ook thuis, mensen die meeluisteren thuis, op wat voor manieren ook. Met het thema geloven op maandag vraag ik ook uw aandacht om geleid te worden ook deze dienst. Heer geef ook dat we met elkaar goed kunnen luisteren. En dat we ook de gedachten die we van huis hebben meegenomen, dat die hier ook een goede plek kunnen krijgen. Vanmorgen is er kinderbijbelklas voor de groepen 1 en 2. Binnengekomen is met beleidingsassistentie van de Gereformeerde Kerk te Duivenvelp, zuster Regine de Bruyne, Volkerakstraat 36. De collecte is bestemd deze ochtend voor de diaconie, in de bijzonderheid de driehoek. U kent de postvakken. De postvakken die worden ingericht, heringericht. Er komen nieuwe kasten, heb ik begrepen. En het moet er allemaal wat beter uitkomen te zien. Het verzoek om alles wat in de postvakken zit mee te nemen. Wat er anders gebeurt, weet ik niet. Maar er komen in elk geval nieuwe kasten, zodat het makkelijk is om de spullen om te zetten. Uw medewerking daarin. Vanmorgen gaat dominee Gert Hutte voor en vanmiddag dominee M. Adronkes te Hengelo. Wens u een gezegende dienst.
Goedemorgen broeders en zusters, jongens en meisjes en alle gasten in ons midden. Fijn dat jullie er allemaal zijn en nogmaals welkom in deze dienst. Het thema voor deze zondag is geloven op maandag. We hebben een speciale dienst, de uitzenddienst voor de medewerkers van Villa Klarendal. Ik zal er straks natuurlijk wat meer over vertellen. Een warm welkom ook voor our guests from Michigan. You're sitting there, warm welkom. En laten we eerst met elkaar ons hart gaan richten op God. En dat doen we door te gaan staan en dan zingen we met elkaar opwekking 159, Heren der Heren. Daar is het foto met de zegen en daarna zingen we het liedboek voor de kerk in 328, vers 1 en 3, allemaal staande. spreken met elkaar uit dat we in alles afhankelijk zijn van God. En dat doen we met deze woorden. Onze hulp is in de naam van de Heer die de hemel en de aarde gemaakt heeft. En die nooit kan loslaten het werk dat hij is begonnen. En die trouw zal blijven tot in eeuwigheid. Amen. De Heer groet u en zegent u. Genade voor u van de Heer Jezus Christus. En de liefde van onze God de Vader is met u. And the grace of the Lord Jesus Christ and the love of God be with you. Amen. We gaan nu eerst samen bidden met elkaar en dan willen we ook in het eerste gebed meteen al voorbeden doen voor de mensen. We willen stilstaan in het gebed bij de schokkende gebeurtenissen op Koninginnedag. We willen bidden ook voor de nabestaanden van de slachtoffers die zijn omgekomen. En in het eerste gebed willen we ook graag voorbeden doen voor onze broeder en zuster Aletta en Ferdinand Bosman. Want vorige week zondag is de moeder van Aletta Bosman overleden. Laten we nu samen gaan danken en bidden. Onze Vader die in de hemel is, we vinden het fijn dat we hier bij elkaar mogen komen in de kerk. Dat we met veel mensen hier mogen zijn om samen te luisteren naar uw woorden. We vinden het fijn dat we rust mogen zoeken bij u. We danken u, Vader, dat we mogen weten dat u voor ons zorgt. Dat u ons lief hebt. En dat u altijd naar ons kijkt en dat u ons nooit loslaat. Vader, we hebben ook uw troost en uw houvast nodig. We zijn geschokt door de gebeurtenissen van afgelopen week op Koninginnedag. Verbijsterend was het wat daar gebeurde. Een auto die het publiek inreed, Vader, u hebt het gezien, u was erbij. En 7 mensen zijn omgekomen, de dader en 6 slachtoffers. Vader, en wat zette deze gebeurtenis in Nederland weer stil? En wat zijn we geschokt en verbijsterd? En wat zijn er veel mensen ook getraumatiseerd door alles wat ze gezien hebben. Vader, willen we u danken dat we ook deze dingen bij u neer mogen leggen. En we weten dat het bij u in goede handen is. Vader, en we willen u bidden voor troost en om hou vast. En willen u vragen, Vader, wilt u met uw kracht ook de nabestaanden van de slachtoffers, wilt u daar ook bij hen zijn? Wilt u hen ook alles geven wat ze in deze moeilijke tijd nodig hebben? Vader, we vragen ons ook af hoe iemand tot zo'n daad kan komen. Was hij dan zo eenzaam en zo alleen? Kon hij dan niet praten? Vader, bedankt u dat we ervoor mogen bidden, dat we het bij u mogen neerleggen. Want zelf staan we dan zo machteloos en kunnen we er zo weinig mee. Vader, wil u bidden ook voor onze broer en zus, Ferdinand en Aletta Bosman. De moeder van Aletta is in de afgelopen week overleden en vader Aletta en Ferdinand hebben het al zwaar. Omdat Aletta een chemokuur moet volgen. En dan komt dit er ook nog bij. Vader, bedankt u dat we mogen weten dat de moeder van Aletta bij u is. Dat het nu goed is voor haar. Dat ze ook verlost is van haar oude en krachteloze lichaam. Vader, wilt u Aletta en Ferdinand en de kinderen ook troosten in hun verdriet? Wilt u bij hen zijn nu er een lege plek is ontstaan in hun leven? Vader, wil u bidden, wilt u ons ook in deze dienst een gezegende dienst geven? Wilt u geven dat we mogen genieten van uw woorden? En bedanken u, Vader, voor de speciale dienst die we vandaag mogen hebben. We voelen ons zeer verbonden met Villa Klarendal. Samen met de villa zijn we onderweg. En vader Mark en Sitske en Theodor en Else zijn daar vanuit onze gemeente ook aan het werk. En vandaag willen we hen ook uitzenden naar de villa toe, willen hen ook zegenen. Vader, we hebben het verlangen dat steeds meer mensen in Klarendal mogen gaan zien wie u bent. Dat steeds meer mensen in Klarendal ook tot geloof mogen komen. We hebben ook het verlangen dat Klarendal een mooiere wijk mag worden. Nog mooier dan die nu al is. Vader, het is een kleurrijke wijk met veel verschillende mensen. En geef dat we kunnen houden van die mensen, dat we kunnen houden van elkaar. Vader, geef dat deze dienst ook tot zegen mag zijn voor de villa, voor onze gemeente. Wil u bidden, vader, of u ook en met uw geest in ons midden wilt werken. Wilt u met uw Heilige Geest ons verstand openen? Wilt u ons hart openen? Wilt u geven dat ons hart vol mag stromen van uw liefde en vol mag stromen van uw barmhartigheid? Vader, bedankt u dat u zich aan ons bekend maakt. Wij hoeven niet zelf uit te zoeken wat geloven is. We hoeven ook niet zelf uit te zoeken wie u bent. Maar u komt naar ons toe. En u geeft ons uw prachtige woord, de Bijbel. En in de Bijbel staat precies wie u bent. En u leert ons daar hoe wij mogen leven en hoe wij nieuwe en andere mensen kunnen worden. Vader, wilt u zo deze dienst zegenen? Wilt u ons gebed verhoren, onze dank aanvaarden? In Jezus' naam bidden wij dit van u. Amen. We gaan nu, voordat de kinderen naar de kinderbijbelklas gaan, gaan we nu eerst een kinderlied zingen. God houdt van de hele wereld, want hij gaf zijn zoon. God houdt van de hele wereld, want zijn hart is groot, zo groot, zo groot.
Ja, eigenlijk hebben wij een beetje heel geweldig bij dit lied, want zij konden het goed, hè? Dus we willen vragen aan de kinderen van de middelbare klas, of ze misschien nog wat hiervoor kunnen komen staan, om zelf om het liedje te zingen met iedereen. Misschien willen de leiders ook nog vast komen. Dus dat ik daar zo na vind, dat ik nog pas van tevoren even hier staan. Maar dat kon je even helpen. Kom maar.
Er komen er nog heel veel aan hoor, even wachten. Ja. En wij gaan lezen uit de Bijbel en ik nodig u uit om mee te lezen. Dan lezen we eerst een paar versen uit Genesis 5. Vers 21 tot 24. Het gaat vandaag over geloven op maandag en over dat hele normale leven met God iedere dag. En een inspirerend voorbeeld daarvan is Henoch. Want Henoch die wandelde dag in dag uit met God. En God vond het zo fantastisch dat hij hem zelf al veel eerder thuis haalde. Want hij wilde nog wel een poosje langer met Henoch wandelen. En daar lezen we over in Genesis 5. Staat dit, vers 21. Toen Henoch 65 jaar was, verwekte hij Methuselah. En na de geboorte van Methuselah leefde Henoch nog 300 jaar in nauwe verbondenheid met God. Dus in de oude vertaling staat, en hij wandelde met God. En hij verwekte zonen en dochters, in totaal leefde hij 365 jaar. En Henoch leefde in nauwe verbondenheid met God, Henoch wandelde met God. En aan zijn leven kwam een einde, doordat God hem wegnam. Heel bizar, hij is dus niet gestorven, maar hij is gewoon meteen doorgelopen de hemel in, zeg maar. Heel apart. Lees een paar versen uit Romeinen 12. Dat is ook de tekst voor deze morgen. Romeinen 12, vers 1 tot 3. Er staat dit. Broeders en zusters. Ik zal even wachten, want niet iedereen heeft het gevonden. Romeinen 12, vers 1. Broeders en zusters, met een beroep op Gods barmhartigheid vraag ik u om uzelf als een levend, heilig en God welgevallig offer in zijn dienst te stellen. Want dat is de ware eredienst voor u. U moet uzelf niet aanpassen aan deze wereld, maar veranderen door uw gezindheid te vernieuwen, om zo te ontdekken wat God van u wil en wat goed, volmaakt en hem welgevallig is. Tot zover. Dan lees nog een paar versen uit Jacobus 2. En in Jacobus 2 dan lezen we vanaf vers 14. Broeders en zusters, wat heeft het voor een zin als iemand zegt te geloven, maar hij handelt er niet naar? Zou dat geloof hem soms kunnen redden als een broeder of een zuster nauwelijks kleren heeft en elke dag eten tekort komt? En een van u zegt dan, het ga je goed, kleed je warm en eet smakelijk, zonder de ander te voorzien van de eerste levensbehoeften. Wat heeft dat voor een zin? Zo is het ook met het geloof. Als het zich niet daadwerkelijk bewijst, is het geloof dood. Maar dan zegt iemand, de een gelooft en de ander doet. Laat mij maar eens zien dat je kunt geloven zonder daden. Ik zal u door mijn daden tonen dat ik geloof. U gelooft dat God de enige is? Daar doet u goed aan, maar de demonen geloven dat ook en ze beven. Dwaas, wilt u het bewijs dat geloof zonder daden nutteloos is? Nou, werd onze voorvader Abraham niet als een rechtvaardige daad toegerekend dat hij zijn zoon Isaac op het altaar wilde offeren? U ziet hoe geloof en handelen daar hand in hand gaan. En hoe het geloof vervolmaakt wordt door daden. Zo ging in vervulling wat de schrift zegt. Abraham vertrouwde op God en dat werd hem toegerekend als een rechtvaardige daad. Hij wordt zelfs Gods vriend genoemd. U ziet dus dat iemand rechtvaardig wordt verklaard om wat hij doet en niet alleen om zijn geloof. Er werd ook niet Rahab, de hoer, rechtvaardig verklaard om wat ze deed toen ze de verkennis ontving en langs een andere weg liet vertrekken. Zoals het lichaam dood is zonder de ziel, zo is ook geloof zonder daden dood. Tot zover. We zingen een psalm en dan zingen we psalm 27, vers 4, 6 en 7. Thank you. We willen ons leven vandaag laten opbouwen en willen ons laten verfrissen door de woorden uit Romeinen 12, vers 1 tot 3. En ik lees die nog maar een keer voor. Romeinen 12, vers 1 tot 3. Je kunt meelezen op de schermen. Broeders en zusters, met een beroep op Gods barmhartigheid vraag ik u om uzelf als een levend, heilig en God welgevallig offer in zijn dienst te stellen. Want dat is de ware eredienst voor u. U moet uzelf niet aanpassen aan deze wereld, maar veranderen door uw gezindheid te vernieuwen, uw denken te vernieuwen. Om zo te ontdekken wat God van u wil en wat goed, volmaakt en hem welgevallig is. Dat is de tekst voor deze morgen. Het thema voor deze morgen is geloven op maandag. Dus geloven op maandag. Er zijn in de laatste jaren in Nederland, maar ook in de laatste jaren in heel de wereld, hele interessante ontwikkelingen op het kerkelijk gebied. Ik wil er even kort iets van vertellen. En je hebt de bestaande kerken. Kijk, wij zijn als Koepelkerk zijn wij zo'n bestaande kerk, zeg maar de traditionele kerken. En je hebt nog veel meer, naast de Koepelkerk natuurlijk nog veel meer bestaande kerken. En daarnaast zie je een nieuwe ontwikkeling in de wereld, ook een nieuwe ontwikkeling in de wereld, dat er, of in Nederland, in allerlei grote steden in Nederland, dat er nieuwe gemeentes overal gesticht worden. Bijvoorbeeld in Amsterdam, en in Utrecht, en in Rotterdam, en in Maastricht. En op nog meer plekken worden er nieuwe gemeentes opgestart en nieuwe gemeentes gesticht. En die nieuwe gemeentes zijn anders dan de bestaande gemeentes. Het zijn hele creatieve gemeentes. Het zijn creatieve vormen ook die ze gebruiken. Ze noemen dat wel frisse expressies, fresh expressions, frisse expressies van het evangelie. En wat die mensen, die nieuwe kerken doen, is dat ze heel dicht bij de mensen kerk willen zijn. Ze zoeken meestal een bepaalde wijk uit. Een bepaalde wijk in Amsterdam of een bepaalde wijk in Arnhem. En daar gaan ze in die wijk aan het werk. En in die wijk willen ze allerlei goede dingen doen. Allerlei sociale activiteiten ontplooien. En ze willen heel dicht bij de mensen kerk zijn. En dat zijn denk ik twee bewegingen. Dus wij proberen als Koepelkerk een open kerk te zijn. We willen een open gemeenschap zijn. We willen heel graag als Koepelkerk het evangelie ook uitdragen aan onze vrienden en aan onze bekenden. En daarvoor hebben we allerlei dingen ontwikkeld die we gebruiken. Dat is de ene ontwikkeling, dat je een open kerk kunt zijn. En de andere ontwikkeling is ook dat je als kerk naar de mensen toe kunt gaan. Dus je kunt de deuren zeg maar opengooien en verwachten dat de mensen naar jou toe komen. Maar je kunt ook als kerk naar de mensen toe gaan. En heel dicht bij de mensen kerk zijn. En dat is dus dat je gewoon door de week, daar waar je woont, op maandag frisse bed. En daar willen we dan ook in deze dienst over nadenken. Dat je door de week, daar waar je woont, dicht bij je buren, dicht bij je bekenden, of daar waar je werkt, bij je collega's, frisse bed. En ik wil dan vanuit de tekst die vandaag centraal staat, wil ik daar iets over vertellen over geloven op maandag. Het gaat in deze tekst over nieuw leven. Over het nieuwe leven wat God ons wil geven. En we zijn daarmee bezig in de gemeente op dit moment. Ook goed om voor de gasten dat even te horen. Ik ben bezig met een serie preken over het nieuwe leven wat God ons wil geven. En vandaag wil ik dus weer iets vertellen over dat nieuwe leven. En het eerste wat Paulus dan zegt is dat Paulus een beroep doet op Gods barmhartigheid. Dus eerst doet hij een beroep op Gods barmhartigheid. Dus Paulus die vraagt in deze tekst. Hij vraagt aan ons allemaal, dat is een confronterende vraag hoor. Hij vraagt aan ons allemaal, wil jij jouw leven, jouw lichaam opofferen voor God? Dus wil jij jezelf helemaal geven aan God? Dat is de vraag die Paulus vandaag aan u stelt en aan mij stelt. Want God zegt tegen ons vandaag, ik heb jou nodig. Zegt hij gewoon hè, ik heb jou nodig zegt hij. Ik heb jouw handen nodig, ik heb jouw lippen nodig, ik heb jouw voeten nodig. Ik heb jouw tijd nodig. Ik heb jou nodig. Dus dat is best een moeilijke vraag. Want dat is natuurlijk meteen de vraag. Hoe kun jij dan jezelf helemaal laten gebruiken.
Hoe kan dat?
Nou, Paulus die doet daarvoor een beroep op Gods barmhartigheid. Dus ik wil iets bereiken en dan kan ik een beroep doen op bronnen, zeg maar. Ik kan ergens uit putten. Jij kunt dus, om anders te worden, om nieuw te worden, om jezelf te kunnen geven aan God, kun jij putten uit een bron. Je kunt ergens een beroep op doen. En Paulus zegt, eerst moet je de barmhartigheid en de liefde van God gaan ontdekken. En daarna komt pas het goede leven. Dus eerst moet je de liefde en de barmhartigheid van God gaan ontdekken. En daarna komt pas het goede leven. En in heel in Romeinen 1 tot en met 11 gaat het helemaal over de barmhartigheid van God. Kijk, niet jouw goede daden zijn de reden van Gods liefde voor jou. Maar Gods liefde is het fundament. En Gods liefde is de bron van jouw goede daden. En het evangelie, dat is Gods, het evangelie van Gods barmhartigheid. Voor zondaars die schuldig zijn en niets verdienen. Dat zijn wij. Wij zijn allemaal mensen die schuldig zijn. Wij zijn mensen die helemaal niets verdienen. En God zegt, en ik vergeef je jouw schuld. Ik geef mijn zoon en hij betaalt jouw schuld. Het is helemaal weer goed. De zonden, zegt God, we hebben het al vaak over gehad, hè? Even kort weer het evangelie. De zonden zijn weggeworpen in het diepste van de zee. Ze zijn vergeven. En Corrie ten Boom zegt dan, en God heeft er een bordje bij gezet, verboden te vissen. Kijk, en het evangelie is dat God zijn Heilige Geest geeft aan jou. En die Heilige Geest die werkt in jou en die vernieuwt jou en die verandert jou. Dus de grootste prikkel, dat is even belangrijk om te weten. De grootste prikkel om anders te gaan leven is dat je moet gaan nadenken over de barmhartigheid van God. Wil je anders worden? Wil je nieuw worden? Wil je leren om jezelf te geven? Ga dan nadenken over de barmhartigheid, over de liefde van God, alsjeblieft. Over God die jou omarmt. Over God die mensen uit de goot trekt. Over God die het niet kan aanzien dat zijn schepping kapot gaat. Dat gezinnen in Klarendal kapot gaan. Dat mensen in de stad kapot gaan. Kijk, want dit zegt de Bijbel, hè, een bekende zin. Maar jij kunt pas barmhartig zijn als je beseft dat je leeft van Gods barmhartigheid. Dus je kunt pas anderen uit de goot halen als je beseft dat je zelf uit de goot bent gehaald door God. En dat is best moeilijk om dat te beseffen. Want misschien gaat het jou enorm voor de wind. Misschien heb je een goede studie gedaan. Misschien heb je een leuke baan. Misschien loopt alles op rolletjes. En dan zegt God, en dan moet je van jezelf gaan beseffen dat je toch uit de goot gehaald moet worden. En dat valt niet mee. Ieder mens moet uit de goot van de zonde gehaald worden. En pas als je uit de goot gehaald bent, kun je ook anderen uit de goot halen. Dus we kunnen niet praten over dat nieuwe leven, over jezelf opofferen, als we het niet hebben over Gods barmhartigheid. Gods barmhartigheden, dat is de bron waar wij uit kunnen putten, waardoor wij kunnen leren om onszelf te geven. En dan gaat het in de tekst, dat is het tweede wat ik met u wil bespreken, dan gaat het in de tekst over de ware eredienst. Dat is een goede vraag, hè? Wat is echte eredienst? Wat is echte dienst aan God? En wij denken bij het woordje eredienst al heel snel aan een zondagse kerkdienst. Dat zijn dan, zo noemen wij het ook, de erediensten. Maar als je bij het woordje eredienst alleen maar denkt aan een kerkdienst, dan gaat er echt iets fout in je leven, mensen. Want dan krijg je misschien wel een totaal verkeerde visie op het geloof. Ik zal dat proberen te schetsen. Wat kan dan die totaal verkeerde visie op het geloof zijn? Nou, dan kunnen wij het heel goed hebben met elkaar hier in de Koepelkerk. Want we hebben fijne diensten. En dus zeggen we hebben fijne diensten, dus het gaat goed met de kerk. Dus het gaat goed met ons geloof. En zomaar krijg je dan een ontzettend consumptief christendom. We liggen allemaal lekker achterover in de banken. We laten ons vermaken door die dominee. En die moet het wel perfect doen. Want anders krijgt hij opmerkingen. Dus dat kan zomaar gebeuren, hè? Als je dus het erediensten beperkt tot de kerkdiensten, dan krijg je zo'n consumptief christendom. En dat heeft heel veel gevolgen. Wij vieren ons feestje, maar de wereld gaat verloren om ons heen. Dit zegt Jacobus. Voor God de Vader is dit de reine en zuivere godsdienst, weduwen en wezen bijstaan in hun nood en je in acht nemen voor de wereld en onberispelijk leven. Eredienst betekent dit. Eredienst betekent je leven geven om te dienen tot eer van God. Dus eredienst is je leven geven om te dienen tot eer van God. Het Engelse woordje voor eredienst is worship. Aanbidding. Dat is het Engelse woordje voor eredienst. God, wij mogen een leven leiden van aanbidding. Aan God de eer en niet aan mezelf. En een leven leiden van aanbidding is veel meer dan liedjes zingen in de kerk. Want het is heel gemakkelijk hoor om in een worshipsbijeenkomst, aanbiddingsbijeenkomst helemaal uit je dak te gaan. Zonder dat jij een leven leidt van aanbidding. God wil ons een nieuw leven geven. Tot meerdere eer en glorie van zijn naam. En dit staat er in de Bijbel. Opdat de mensen door jullie goede daden God de eer geven. Opdat de mensen door jullie goede daden God de eer geven. In Romeinen 10 staat het zo. Omdat God zijn overweldigende majesteit wil tonen. Heeft hij degene, een beetje ingewikkeld hoor. Maar heeft hij degene die voorwerp zijn van zijn barmhartigheid ertoe voorbestemd om in zijn majesteit te delen. Kijk, de zondag kan absoluut niet zonder de maandag. De maandag kan ook niet zonder de zondag. Ik moet ook eerlijk in zijn, ik heb de zondag echt nodig om tot rust te komen. Maar de zondag kan ook absoluut niet zonder de maandag. Zondag worden we hier gevoed in de kerk met Jezus. Dat is ons brood, dat eten we, dat nemen we tot ons. Met dat levende water. En worden weer gevoed hier in de kerk met Gods barmhartigheid. En dan gaan we gevoed met nieuwe energie de week in. Om te leven en te werken in de wijk waar we wonen. En Paulus heeft het dan niet alleen maar over eredienst, maar Paulus heeft het over de ware eredienst. Dat is wel mooi. En het Griekse woordje daarvoor, mag je wel vergeten, maar is logikos. Dus ware eredienst, daar staat eigenlijk de logikos eredienst. En dat betekent, logikos betekent dus redelijk, de redelijke eredienst. Dus dit is eigenlijk de vraag, hè? Wat is de enige logische en redelijke reactie op Gods liefde? Dat is de vraag. Wat is de enige logische en redelijke reactie op Gods liefde? Jezelf geven als een levend offer. Dat claimt de tekst dus, hè? Dat is de enige logische reactie. Een oude kerkvader zei het zo. Als ik een nachtegaal was, dan zou ik dat doen wat ik bij een nachtegaal past, namelijk zingen. En als ik een zwaan was, dan zou ik doen wat bij een zwaan hoort. Maar ik ben een logikos, een wezen dat kan nadenken, dus moet ik God prijzen. Het hoort bij het wezen van de mens om God te aanbidden. En als je God niet aanbidt, kom jij nooit tot je bestemming. En dus aanbidding is dus jezelf geven. Jezelf helemaal. En dat is dus wat Paulus zegt. Hè. Bied, daar wil ik nu bij stilstaan. Hè. Bied je lichaam aan als een levend, heilig en God aangenaam offer. Dat staat er in de tekst. Hè. In de tekst staat het, bied je leven aan. Maar dat staat niet in het Grieks. In het Grieks staat, bied je lichaam aan. Dat is wat anders. God wil je lichaam. Kijk, en natuurlijk is het niet zo dat wij dan een offer moeten brengen, zoals in het Oude Testament. Zo van, wij zijn zondig, dus brengen wij maar een offer. Nee, wij hoeven geen offers meer te brengen voor onze zonde. Dat is volkomen helder, dat heeft Jezus gedaan. Maar het gevolg van Gods liefde in jouw leven is dat jij jezelf gaat opofferen. En vergeet niet dat het schokkend is wat Paulus hier zegt, hè. Het is echt schokkend. Paulus zegt dus, offer je lichaam. Want in de tijd van Paulus waren de mensen vooral beïnvloed door een filosoof die heette Plato. Nou, en Plato die zei, ah jongen, dat lichaam is helemaal niet belangrijk. Jouw lichaam is niet belangrijk, het gaat om je geest. En zomaar maken wij ook in de kerk dat hele vage onderscheid tussen geestelijk en alledaags. Geloven is, zeggen we dan, vooral geestelijk. Dat zeggen we heel snel, hè? Geloven is vooral geestelijk. En bidden is vooral belangrijk. En bijbelstudie is belangrijk. En de alfacursus is belangrijk. En wat ik doe op mijn werk, dat is eigenlijk allemaal niet zo belangrijk. Dat is onzin, mensen. En dan zeggen we, en geestelijk werk is veel belangrijker dan mijn betaalde baan. Maar ik las een rapport. In een rapport met de titel Let My People Grow, daar stond het volgende in. Dat is een citaat dus. Jezus had een train en stuur de wereld in strategie. Met andere woorden, Jezus trainde zijn discipelen en hij stuurde ze de wereld in. Dat is waar discipelschap. Train en stuur de wereld in mentaliteit. En de strategie van veel kerken is gericht op bekeren en vasthouden. De grote meerderheid van de christenen wordt niet geholpen om te leren zien dat wie ze zijn en wat ze doen op hun scholen, op hun werk of op hun sportclub heel belangrijk is voor God. Ze leren niet om te bidden voor de mensen waar ze iedere dag mee optrekken en ze leren niet om tot een zegening en getuigenis te zijn voor hun collega's. Wij bidden voor onze zondagsschoolleraren, maar niet voor de leraren die 40 uur per week werken met kinderen die Jezus niet kennen. En we bidden voor de zendelingen ver weg, maar niet voor de christelijke elektricien of de timmerman in onze eigen stad. We steunen elkaar te weinig om het goede nieuws van Jezus te delen in ons leven van iedere dag. Klopt dat een beetje, hè? En daarom is zo'n groep van geloof en werk zo belangrijk, hè? Dat je op je geloof of op je werk leert te geloven. Dat je in je wijk leert te geloven. Paulus zegt hier, mensen, dit is ware aanbidding. Je lichaam geven. Dat is ware aanbidding. God heeft jouw handen en jouw voeten en jouw denken en jouw mond en jouw auto die jij bestuurt en jouw huis waarin je woont en de ervaringen die jij hebt met je lichaam. Die ervaringen heeft God, dat heeft God allemaal nodig. En waarom heeft God jouw lichaam dan nodig? Omdat God wil dat zijn barmhartigheid handen en voeten krijgt. God wil zichtbaar en levend en lichamelijk bewijs dat ons leven gebouwd is op zijn barmhartigheid. Dat is zeg maar evidence-based geloof. Dat wil God. God wil een lichamelijk, zichtbaar en levend bewijs en dat ben jij. En zonder dat concrete, barmhartige leven blijft het geloof altijd maar vaag. Kijk, daar in de wereld, als we daar aan het werk zijn, reken maar dat Gods veranderende, levensveranderende kracht zichtbaar wordt door daarbuiten, hoor. En reken maar dat dan je geloof wel tastbaar wordt. En reken ook maar, dat hebben jullie wel gemerkt al, dat daar ook de geestelijke strijd wel zichtbaar wordt. Heel krachtig. Kijk, het gaat niet omdat jij een mooi lichaam aanbiedt. Het gaat natuurlijk niet om de looks bij God. In deze tijd gaat het allemaal om de looks. Het gaat er niet om wat Peter Balkenende zegt. Maar het gaat erom dat hij een vette scheiding in zijn haar heeft. En er strak uitziet. Het gaat om zijn appeal, zeg maar. Het gaat om hoe die overkomt in deze tijd allemaal. Nou, God is daar niet zo in geïnteresseerd. In jouw uiterlijk. Het gaat God om het gedrag van jou. En ik heb net al gezegd, hè, goed gedrag is er nooit zonder de inhoud van Gods barmhartigheid. Kijk, zonde wordt zichtbaar in je lichaam, helder. Zonde wordt gewoon zichtbaar in je lichaam, maar het nieuwe leven, heiliging, wordt ook gewoon zichtbaar in je lichaam. Kijk, een discipelschap heeft altijd twee kanten. Twee kanten. Het volgen van Jezus heeft twee kanten. De ene kant is dat je de zonden van je lichaam doodmaakt. Gaan we nog over preken, hè? Romeinen 8. Hoe dood je zonde? En het positieve kant is dat jij je lichaam beschikbaar stelt. Dat is discipelschap. Moet je zomaar naar jezelf kijken. Jij kijkt straks in de spiegel en je ziet je eigen lichaam. En jouw lichaam is aan jou gegeven om de schoonheid van Jezus zichtbaar te maken. Wist je dat? Jouw lichaam is aan jou gegeven om de schoonheid van Jezus zichtbaar te maken in jou. Net zoals Jezus zichzelf gaf, zo mogen wij onszelf geven. Wij mogen mens worden met de mens, in de huid kruipen van de ander, Villa Klarendal, geloven door de week. Daar gaat het om. En het gaat om een levend offer. Dus geen doodoffer, maar het gaat om leven in de brouwerij. Dat we anders en tegendraad zijn. En dat je anders bent daar waar je bent. Dus je kunt prima heel anders, en dat doen ook heel veel mensen allemaal, je kunt zo goed anders zijn op je werk. Anders met je patiënten omgaan. Anders met je collega's omgaan. Anders met deals omgaan die je moet maken. Anders over geld nadenken en praten. Meer de mens centraal zetten in plaats van al dat geld, zeg maar. Je kunt echt zo goed anders zijn op maandag. Dat is wat God verlangt. Het gaat om het hele, zoals Henoch, het gaat om het hele gewone, concrete wandelen met God. Leven met Hem dag in, dag uit. Overal. Hem betrekken bij alle dingen. God zegt Henoch, God, hier is mijn leven. En dat is dat ik God een kijkje geef in mijn gezinsleven. Ik wil God graag een kijkje geven in mijn gezinsleven. Ik wil God graag een kijkje geven in mijn huwelijksleven. Ik wil God graag een kijkje geven in mijn slaapkamer. En ik werk waar God bij staat. En ik krijg kinderen en ik voed kinderen op waar God bij staat. En ik sport en volleybal waar God bij staat. En dat gaat soms fout, dat weten die jongens wel. Ja, daar zitten ze hem uit te lachen ook nog. En ik drink bier waar God bij staat. En ik vrij waar God bij staat. En dan ga ik niet zeggen, God, wacht hier maar even. Ik ga nu eventjes alleen verder. Hier mag u niet komen vandaag. Wandelen met God is dat je gewoon niet bang hoeft te zijn voor God, mens. Je hoeft niet zoals Adam en Eva jezelf te verbergen voor God. Wat heb je nou te verbergen voor God? Veel christenen durven zich niet helemaal te geven aan God, omdat ze ten diepste ergens bang voor hem zijn. Geen haar op hun hoofd die eraan twijfelt of ze God wel willen dienen. De meeste mensen willen God wel dienen, hoor. En zo voeden ze hun kinderen ook op. Maar tegelijk is er die afstand, die onzekerheid, die angst, dat negatieve gevoel. Wandelen met God, dat doodgewone, iedere dag op weg zijn met God. Dat is geloven op maandag. Paulus zegt hier dus, stel je lichaam niet in dienst van de zonde als een werktuig van het onrecht, maar stel jezelf in dienst van God. In Romeinen 6 staat dat. Christen zijn is er gewoon zijn. Dat is christen zijn. Dat is presentie. Aanwezig zijn. En hoe meer wij ons terugtrekken uit de wereld, hoe langer het duurt dat Jezus terugkomt. Kent u die al? En hoe meer wij ons terugtrekken uit de wereld, hoe meer de wereld in de kerk komt. Moet er maar eens over nadenken. Een diepe. Wij hoeven geen pleister te plakken op de wonden, maar we mogen een pleister zijn op de wonden. Zo zei Etty Hillesum, een bekende vrouw die in de kampen heeft geleefd. En dan zegt Paulus dit, dat je je niet moet aanpassen aan de wereld. Dus pas je niet aan de wereld. En zo staat het heel vaak in de Bijbel. Hè? Doe nou niet zoals de mensen in de wereld. Volg hun praktijken in de wereld niet na. Wees niet als hen. En dat is best een moeilijk punt, hè? Voor de villa ook bijvoorbeeld, hè? Je wilt maximaal in Klarendal, in de wereld, christen zijn. Dat is zeg maar je aanpassen ook. En aan de andere kant wil je niet aanpassen aan de wereld. Aan de ene kant wil je thuis zijn in zo'n wijk. En aan de andere kant weet je een vreemdeling in die wijk. En je wilt zo graag participeren, deelnemen. En aan de andere kant is er toch ook een soort scheiding. Jij gelooft, de ander niet. Dus pas je niet aan in de wereld. Dat is, en heel concreet beschrijft Paulus dat in het vervolg, wat het is. Vergeld geen kwaad met kwaad. Nou, als ik in Klarendal loop, of waar dan ook in Arnhem, dan zie je toch dat het heel vaak gebeurt. Dat er kwaad met kwaad vergolden wordt. Probeer voor alle mensen het goede te doen, zegt Paulus. Stel alles in het werk om met alle mensen vrede te hebben, zegt Paulus. Ook zo mooi, dat is voor jullie een mooi vers. Je moet jezelf niet hoger aanslaan dan je kunt verantwoorden. Prachtig mooi vers vind ik dat altijd voor mezelf ook. Ik hoef mezelf niet hoger aan te slaan dan ik kan verantwoorden. Ik moet verstandig nadenken over mezelf. En zegt Paulus, daarom zegt Paulus bijvoorbeeld, neem daarom geen wraak. Jij bent maar een mens, neem daarom geen wraak als mens. Laat dat maar aan mij over, zegt hij. Je moet heel veel dingen overlaten aan God. Don't do the job of the Holy Spirit. Doe gewoon wat jij moet doen en niet wat God moet doen. Je mag zaaien. Zaai. En God geeft wel groei, meer niet. Dus denk niet te hoog over jezelf. Laat heel veel dingen bij God liggen, heerlijk. Dus Paulus zegt, pas je niet aan de patronen, aan de schema's van deze wereld. En die patronen die moet je ontmaskeren in je leven. Want aan welke schema's doe jij mee? Nou, ik kan er bij mezelf zo'n heel aantal noemen. Aan welke schema's van de wereld ik meedoe. Aan welke schema's van de wereld doe jij mee? Ontmasker de tijdsgeest, mensen. Want wij zijn geen chameleons die zich aanpassen, hè, aan hun omgeving. Je bent in de kerk en je bent een christen. En je bent op je werk en je bent zo iemand. Je bent geen chameleon. Verander, staat er dan, door uw denken te vernieuwen. En veranderen is niet een beetje veranderen, hoor, in de Bijbel, hoor. Zo van, een beetje, zeg maar, dit is niet een soort restauratie dat je een huis hebt waar een paar nieuwe kozijnen in moeten. Bij jou moeten er een paar nieuwe kozijnen in, of misschien moet er een deur in jouw leven ingepast worden. Nee, veranderen is in de Bijbel niet een beetje veranderen. Veranderen in de Bijbel is, en daar wordt dit woordje voor gebruikt, een metamorfose. Dat is veranderen in de Bijbel. Metamorfose. En dat is zeg maar dat je van een rups een vlinder wordt. Dat is echt heel anders. Toch? Kijk, hetzelfde woordje voor veranderen wordt in de Bijbel gebruikt voor de Heer Jezus op de berg. Hè? De Heer Jezus is op de berg, de verheerlijking op de berg. De Heer Jezus is daar op die berg. En dan staat er dat Jezus veranderde daar. Jezus, er kwam een metamorfose in zijn leven. Wat gebeurt er dan met hem? Zijn gezicht scheen als de zon en zijn kleren werden als licht. Dat is de verandering waar het hier over gaat. Dat wij lichtende lichten worden in een donkere stad Arnhem. Daar heeft God het over. Dat je lichtend licht wordt in de donkere stad Arnhem. En het gaat heus niet alleen maar om een gedragsverandering. Zo van het christelijke alternatief voor slecht gedrag is een nieuwe lijst met goed gedrag. Daar gaat het niet over. Het gaat niet alleen om een gedragsverandering. Nee, het gaat om de krachtige inwerking van de Heilige Geest in jouw leven. En dan zegt de Bijbel dus, er moet iets met jouw verstand gebeuren. Jouw verstand is jouw probleem. Dat is ook al zo nieuw voor heel veel mensen. Hè? Er moet iets met je verstand gebeuren. En het probleem van ons verstand is niet dat wij geen toegang hebben tot alle kennis die we nodig hebben. Dat denken heel veel mensen. Hè? Ik weet nog niet genoeg. Ik moet nog meer kennis hebben. Ik moet nog meer lezen. Dat is niet het probleem van je verstand. Het probleem van je verstand is veel dieper. Ons verstand, zegt de Bijbel, is gevallen. Jouw verstand is gevallen. We hebben een verkeerde mindset. Van nature willen wij ons niet onderwerpen aan de absolute macht van God. Ik wil zelf in het centrum staan. Dat is het probleem van mijn verstand. In Efeziërs 4 staat dit. De geest van ons denken moet vernieuwd worden. Steeds heeft de Bijbel het over de onwetendheid van mensen. Over gedachten die verblind worden door de Satan. Waardoor we de luister van Christus niet meer kunnen zien. Kijk, weet je wat er moet gebeuren? De geest moet jouw denken kraken. In plaats van dat jouw hersenen als we moeten kraken. Voel je? De geest moet jouw denken kraken in plaats van dat jouw hersenen als we moeten kraken. Hij moet jou een andere mindset geven, een andere visie geven. Dat moet de geest doen. Metamorfose. Dat is dat er een nieuwe gedachtenpatroon in je hoofd komt. En het is echt belangrijk, hè, dat we nadenken, hè, dat er iets gebeurt in ons denken. Hè, dat u dat goed begrijpt, dat daar vaak iets moet gebeuren voordat je kunt gaan geloven, voordat je jezelf kunt geven als een levend offer. Ik moet bijvoorbeeld anders gaan nadenken over de stad. Ik moet anders gaan nadenken over kerk zijn. En soms dan denk ik dat echt wel eens een keer. Hè. Zijn we niet gewoon met elkaar onszelf heel erg aan het bezighouden in de kerk? Het kan zomaar gebeuren dat je gewoon kerkje aan het spelen bent. Dat het eigenlijk een lege huls wordt. Allemaal ceremonies, allemaal dingen die we doen. En waarom doen we het? Ja, dat doen we altijd al zo. Maar waar gaat het om? Waarvoor zijn wij kerk? Wat is het doel van de kerk? Dat denken is zo belangrijk. En ons denken moet daar denk ik soms ook echt in vernieuwd worden. Ontdek de goede wil van God. Dat is het laatste wat Paulus zegt. Als je gaat nadenken, veranderd wordt, dan ontdek je de goede wil van God. En er staat eigenlijk in de tekst dat je dat moet ontdekken door het uit te testen. Ontdek het door het uit te testen. Dus ontdek door te testen dat de wil van God goed is. Met andere woorden, probeer nou maar gewoon wat God wil. Test dat maar eens uit in je leven. Doe het maar eens op je werk. Doe het maar eens in je wijk. Doe het maar eens in je omgeving. Test het nou eens uit. Wat God wil, werkt, mensen. Ontdek wat goed is. En ontdek wat volmaakt is, staat er dan. Er zit een hele duidelijke ontwikkeling in. Hè? Het gaat om groei. Het gaat om groei van goed naar beter. En de Bijbel heeft het nooit over middelmatigheid. Ik las een preek van C.S. Lewis. En C.S. Lewis die zei van dat onze verlangens vaak niet te sterk zijn, maar juist te zwak. Dus onze verlangens naar een beter leven zijn vaak niet te sterk, maar juist te zwak. We zijn te snel tevreden. Te snel tevreden ook met een stukje middelmatigheid misschien. Kijk, op het moment dat jij er niet meer verlangt om beter te worden, stop je om goed te zijn. Zo zei Bernard van Clairvaux dat. Dus op het moment dat jij er niet naar verlangt om beter te worden, stop je om goed te zijn. We mogen levend, een levend en een heilig en God welgevallig offer brengen. We mogen verlangen naar het goede en volmaakte en God welgevallige leven. Ziet u die parallel? Het leven, heilig, God welgevallig. Goed, volmaakt, God welgevallig. Want het gaat er niet om dat jullie zomaar wat goeds doen in Klarendal. Daar gaat het niet om. Het gaat niet om dat jullie misschien wel het beste doen daar in Klarendal. Volmaakte. Nee, het gaat erom dat we God welgevallig leven. Het gaat allemaal om de eer van God. Dat God groot wordt in Klarendal. En de traditionele uitnodiging in veel kerken is aan het einde van de preek: geef je hart aan God. Toch? Worden mensen naar voren gevraagd soms? Geef je hart aan God. Maar dit is ware aanbidding, zegt de Bijbel. Geef je lichaam aan God. Geef jezelf aan God. Je lichaam met alles erop en eraan. En zo willen jullie, mensen van Villa Klarendal, en we zijn daar vol bewondering over, zo willen jullie in Villa Klarendal, in Klarendal ook aanwezig zijn. Present. Gewoon heel dicht bij de mens. En zo mogen jullie daar, Mark en Sitske, en Theodor en Else, een lichtend licht zijn in die wijk. En gewoon jezelf opofferen, jezelf geven. Jullie mogen een lichtend licht zijn daar in die wijk, maar hopelijk ook voor ons hier in de Koepelkerk. Dat wij een hoop van jullie mogen leren. En we gaan met jullie mee. We zegenen jullie straks. En we bidden voor jullie. En willen jullie ondersteunen met ons gebed. Amen. We zingen met elkaar een opwekkingslied. Opwekking 569. Over al wat leeft met u de hoogste Heer.
Oh, We gaan nu over tot het volgende onderdeel van de dienst. Dat we graag Mark en Sietske en Theodor en Else, Mark en Sietske Klapwijk en Theodor en Else Gootjes willen uitzegenen en uitzenden naar het project in de Klarendal. Even voor de gasten in ons midden, niet iedereen weet natuurlijk wat Klarendal is. Ik heb er iets over verteld al in de preek natuurlijk. Maar Klarendal is een... In Klarendal is een achterstandswijk of een prachtwijk, zo noemen we het liever. Klarendal is een prachtwijk en in de Klarendal is een gemeente ontstaan door het werk van Youth for Christ. En de mensen van Youth for Christ en mensen van de Koepelkerk zijn nu heel intensief aan het samenwerken om te kijken hoe we samen verder kunnen gaan daar in Klarendal. En we hebben in ieder geval tegen elkaar gezegd dat het goed is dat een aantal mensen van de Koepelkerk daar ook aan het werk gaan. En Marcus, Sietske en Theodor en Els zijn er al een poosje aan het werk. Vandaag willen we jullie ook graag echt officieel uitzenden, want de Bijbel zegt dat het goed is en ook jullie Gods zegen meegeven. En we hopen ook dat jullie dan ook echt tot zegen mogen zijn en dat je jezelf mag opofferen. Ik kom even naar beneden, wil ik vragen of jullie gaan staan. Ik zal even kort uitleggen wat de bedoeling is. Wat we nu gaan doen is dat we een Bijbeltekst lezen waarin heel duidelijk staat dat het goed is om mensen uit te zenden. En daarna dan gaan we een lied zingen met elkaar. We zingen dan opwekking 640, want we verwachten onze hulp van de Heer. Dat is Psalm 121. Vervolgens zal ik jullie zegenen. Dan vraag ik daarbij of jullie willen knielen. Daarna zingen we hun staande ook Gods zegen toe door Psalm 121 vers 3 en 4 te zingen. En daarna dan mogen jullie je voegen bij de mensen van de villa die hier aanwezig zijn. En de mensen van de villa zijn natuurlijk Rick en Aneta en Renier. En ik weet eigenlijk niet precies wat jullie namen zijn. Even jullie...
Anne.
Anne.
Hans. Van Huisje.
Nou, fijn dat jullie er zijn, heel mooi. Ik lees een Bijbeltekst vooruit... Romeinen 10, en misschien is het leuk om even mee te lezen. Romeinen 10 vanaf vers 8. Er staat dit. Het woord is dicht bij u, in uw mond en in uw hart. En dat betekent, de boodschap van het geloof die wij verkondigen is dicht bij u. Als uw mond belijdt dat Jezus de Heer is en uw hart gelooft dat God hem uit de dood heeft opgewekt, zult u worden gered. En als uw hart gelooft, zult u rechtvaardig worden verklaard. En als uw mond belijdt, zult u worden gered. Want de schrift zegt, wie in hem gelooft, komt nooit bedrogen uit. Er is geen onderscheid tussen Joden en andere volken, want ze hebben allen dezelfde Heer. En hij geeft zijn rijke gaven aan allen die hem aanroepen. Want er staat, ieder die de naam van de Heer aanroept, zal worden gered. Maar hoe kunnen ze hem aanroepen, als ze niet in hem geloven? En hoe kunnen ze in hem geloven, als ze niet over hem hebben gehoord? En hoe kunnen ze over hem horen, als hij niet verkondigd wordt? En hoe kan iemand verkondigen, als hij niet uitgezonden is? Het is, zoals geschreven staat, welkom zijn zij die het goede nieuws verkondigen. Voordat we gaan zegenen, gaan we nu eerst nu zingen. Thank you. Geliefde Mark en Sietse Klapwijk en geliefde Theodor en Else Gootjes. We hebben net gelezen in de Bijbel dat het goede nieuws verkondigd moet worden. Maar dat het alleen maar verkondigd kan worden als mensen ook uitgezonden worden. En dat is ons verlangen. We willen jullie graag uitzenden namens de gemeente, namens de Koepelkerk. Om samen met de mensen van de villa de blijde boodschap te verkondigen in Klarendal. En daarvoor wil ik jullie ook graag Gods zegen meegeven. Mark en Sietse en Theodor en Else. Ik zegen jullie in de naam van de Vader en van de Zoon en van de Heilige Geest. En we zingen jullie ook Gods zegen toe. Ga er maar bij staan.
Thank you.
Ikenie is Antjeba, die werkt al een poosje voor onze kerk in Villa Klarendal. En die zal nu het gebed voor ons uitspreken. Laten we gaan bidden.
Ja, het is goed om te blijven staan. Vader, Zoon en Heilige Geest, dank u wel dat we hier zo voor uw aangezicht mogen staan. Dank u wel dat zoveel mensen zich hebben ingezet voor deze dienst. Dank u wel dat Mark en Sietske en Theodor en Elsen met hun kinderen hierheen zijn gekomen. Ook al hadden ze er eerst niet zoveel zin in. Maar ja, ze wilden zich toch laten zegenen. En zich laten uitzenden. Heer, want het is uw werk. Ze zijn best wel onzeker over hoe het verder zal gaan. Want daar is geen direct plan voor. Het is een levende werkelijkheid. Het is uw werkelijkheid, uw koninkrijk waarin ze zullen werken. En daarin is lang niet alles voorspelbaar. Maar Heer, dank u wel dat ze deze uitdaging aangaan. Dat ze dit avontuur ingegaan zijn al. En dat ze al aan het werk zijn gegaan. Dank u wel, Heer, voor hun inzet en hun betrokkenheid. Heer God, ze zijn uitverkoren door u om in deze wijk in Klarendal aan het werk te gaan. En Heer, we weten dat wij allemaal uitverkoren zijn. Allemaal op ons eigen plek, zoals we ze net ook gehoord hebben. Om in ons eigen wijk, in ons eigen huis, op ons werk en in ons eigen lichaam aan het werk te gaan. Om ons in te spannen voor u. Want u hebt veel voor ons bestemd om te doen, het goede te doen. Maar Heer, we bidden nu speciaal voor deze twee echtparen. Dat zij alles zullen doen wat in hun vermogen ligt. En alles zullen doen wat u voor hen gepland hebt. Want ze zijn uitverkoren, Heer, om dit werk te doen. Heer, ik bid u dat ze zichzelf zullen verloochenen. Dat ze nooit u zullen verloochenen, Heer Jezus. Heilige Geest, ik bid u voor bescherming voor hen. Want ze moeten uit hun comfortzone stappen en in zo'n wijk aan het werk gaan. Het mag dan wel een prachtwijk of een krachtwijk heten, maar er gebeurt ook veel, Heer, wat u niet wilt. En wilt u hen daarom beschermen. Wilt u hen leiding geven zoals u ze tot nu toe geleid en geroepen hebt. Wilt u hen stap voor stap verder leiden. En Heilige Geest, wilt u vrucht geven op hun werk, dat ze ja, ook iets zien van wat ze planten, wat ze zaaien, wat ze ploegen. De stenen die ze wegruimen en de planten die ze ja, mogen neerzetten daar. Heer God, ik bid u ook voor de gemeente, voor ons als gemeente, dat wij bij hen betrokken zullen zijn en blijven. Ook al gaan ze weg, ook al ja, laten ze een zekere lege plek achter. Heer, ze gaan echt daar aan het werk, daar gaan ze leven. En ik bid u, Heer, dat wij met hen mee zullen leven en met hen mee zullen bidden, mee zullen strijden. Voor zover we kunnen. Zoveel we kunnen. Voor u, Heer. Amen.
Gaat u zitten.
We gaan nog als afsluiting van deze dienst gaan we nog een heel aantal liederen zingen. Er zal nu gecollecteerd worden. En onder de collecte dan zal het Villa-lied gespeeld worden. En dat is een lied wat door Rick Jansen, die de hele tijd al meespeelt in de band, geschreven is op de bekende melodie van daar in dat kleine café aan de haven. Dan kunt u denken van ja, wat is dat? Ja, dat is de muziek die daar veel geluisterd wordt en gedraaid wordt. Dus dat lied zal gespeeld worden. Daarna zingen we als slotlied van de dienst Liebe voor de Kerk, gezang 434, vers 1, 4 en 5. Dan is de zegen. En dan zingen we na de zegen nog het Wilhelmus en twee andere nummers. Dus nog even zingen.
Thank you.
Zo, onze baliekluivers zijn ook weer terug. Laten we gaan staan. Laten we ons hart richten op God om Gods zegen te ontvangen. De genade van de Heer Jezus Christus. En de liefde van God. En de gemeenschap van de Heilige Geest is met u allemaal. Ik doe het ook in het Engels. The grace of the Lord Jesus Christ and the love of God and the communion with the Holy Spirit be with you all. Geliefde gemeente, we zingen nu met elkaar nog het Wilhelmus. Nog twee coupletten daarvan. En we doen dat natuurlijk een beetje op een andere manier dan normaal. Ook met in onze gedachten de verschrikkelijke gebeurtenissen van afgelopen Koninginnedag. Daarna zingen we nog met elkaar het lied U maakt ons één. En dat is natuurlijk ook zo bedoeld dat we samen als christenen één mogen zijn. En ook dat we als Villa, Klarendal en Koepelkerk samen op weg zijn. En daarna zingen we nog het laatste lied wat heel vaak in de Koepelkerk wordt gezongen, of in de villa wordt gezongen. Dat is de opwekking 407.
Waarvan de moeder daar van krijgt voor geopereerd worden.